Daarna lezen we Matteüs 27 en wel vers 11 tot en met vers 26. Dus de schriftlezing is vanmorgen uit Matteüs 27 vers 11 tot en met vers 26.
En Jezus stond voor de stadhouder en de stadhouder vraagde hem zeggende: Zijt gij de koning der Joden? En Jezus zeide hem: Gij zegt het. En als hij van de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zeide Pilatus tot hem: Hoort gij niet hoeveel zaken zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem niet op een enig woord, alzo dat de stadhouder zich zeer verwonderde. En op het feest was de stadhouder gewone volken gevangenen los te laten welke zij wilden. En ze hadden toen een welbekende gevangene, genaamd Barabbas. Als ze dan vergaderd waren, zeide Pilatus tot hen: Welkom wil gij dat ik u zal loslaten, Barabbas of Jezus, die genaamd wordt Christus? Want hij wist dat zij hem door nijdigheid overgeleverd hadden. En als hij op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende: Heb toch niet te doen met die rechtvaardige, want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. Maar de overpriesters en de ouderlingen hebben de schaar aangeraden dat ze zouden Barabbas begeren en Jezus doden. En de stadhouder antwoordende zeide tot hen: Welke van deze twee wil gij dat ik u zal loslaten? En zij zeiden: Barabbas. Pilatus zeide tot hen: Wat zal ik dan doen met Jezus, die genaamd wordt Christus? Zij zeiden allen tot hem: Laat hem gekruisigd worden. Doch de stadhouder zeide: Wat heeft hij dan kwaads gedaan? En zij riepen te meer, zeggende: Laat hem gekruisigd worden. Als nu Pilatus zag dat hij niet vorderde, maar veel meer dat er oproer werd, nam hij water en wiest handen voor de schare, zeggende: Ik ben onschuldig van het bloed deze rechtvaardigen. Gij lieden mocht toezien. En alle volk antwoordende zeiden: Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij een Barabbas los. Wat Jezus gegezeld hebbende, gaf hij hem over om gekruisigd te worden.
We vervolgen onze serie over tweetallen. We luisterden naar twee bouwers en naar twee zonen. Eén keer vanuit Lucas 15 en één keer vanuit Matteüs 21. Vanmorgen letten we op twee gevangenen. En we zetten een streep onder de vraag van Pilatus in vers 17... waar Pilatus vraagt: Welke wilt gij dat ik u zal loslaten? Barabbas of Jezus? Gemeente, jongens en meisjes. Een paar weken geleden, op zondag 5 februari... probeerden twee gevangenen uit de gevangenis in Rotterdam te vluchten. In een cel op de eerste verdieping maakten ze een raam kapot. En ze knoopten lakens aan elkaar om naar beneden te kunnen komen. Ze wilden vrij zijn. Maar ja, toen ze op de binnenplaats kwamen, toen werden ze daar opgewacht. Werden ze opnieuw gevangen genomen en naar een andere cel, een isoleercel, gebracht. In het Bijbelgedeelte dat vanmorgen onze aandacht vraagt, komen we ook twee gevangenen tegen. Nee, niet in Rotterdam, maar in Jeruzalem. En nee, ze proberen niet te ontsnappen, ze worden ook niet overgebracht naar een andere gevangenisruimte. Ze worden aan het publiek voorgesteld. Ze staan samen op het bordes bij het rechthuis van rechter Pontius Pilatus. Maar waarom? Daar gaan we vanmorgen naar luisteren. Het thema voor de preek is twee gevangenen. Twee gevangenen. We letten op drie gedachten. We letten allereerst op wat Pilatus vraagt. Vervolgens op wat het volk vraagt. En tenslotte op wat God vraagt. Dus we letten op wat Pilatus vraagt, wat het volk vraagt en op wat God vraagt. Ja, op het bordes, bij het rechthuis van Pilatus, staan twee gevangenen. Hoe komen ze daar? Nou, ze hebben allebei een verschillende route doorlopen. De ene gevangene heet Barabbas. Waar komt hij vandaan? Uit de gevangenis. Hij is eruit gehaald uit de cel waar hij zat. En Matthäus die vertelt dat hij berucht was. Johannes vertelt dat hij een misdadiger was. Lucas zegt hij zit vast wegens moord. Dus ja, deze Barabbas is een zware jongen. Waarschijnlijk is hij een vrijheidsstrijder die iemand neergestoken heeft voor in zijn ogen de goede zaak. Is hij een idealist? Een man die uit overtuiging ergens voor gaat? Wat zou zomaar kunnen? Dat is de ene gevangene. En dan de andere gevangene, dat is Jezus uit Nazareth. En ja, ik zou heel veel over hem kunnen gaan vertellen, maar je weet wel wie die is toch? Zojuist is hij door de Joodse rechtbank veroordeeld tot de dood omdat hij gezegd heeft de zoon van God te zijn. Ja, dat is pure godslastering. En de Joodse wet zegt, daar staat de doodstraf op. Maar ja, de Joden hebben wel een probleem. Want zij mogen Jezus niet ze mogen die doodstraf niet uitvoeren. Daar hebben ze toestemming voor nodig van de Romeinse overheid. Dus zijn ze zo snel als mogelijk met een gevangene Jezus naar Pilatus gegaan, de Romeinse stadhouder. Want hem hebben ze nodig om Jezus te kunnen doden. Maar ja, ze kunnen natuurlijk niet met een godsdienstige aanklacht bij Pilatus aankomen. Als ze zeggen, ja, hij heeft gezegd dat hij de zoon van God is, dan zal Pilatus zijn schouders ophalen. En daarom beschuldigen ze Jezus bij Pilatus van hoogverraad. Pas op, zeggen ze. Hij vormt een gevaar voor jullie Romeinen, ook voor jouw positie. Hij heeft gezegd dat hij koning is. En als Pilatus vervolgens Jezus gaat ondervragen, dan komt hij tot een heel andere conclusie. Pilatus, die raakt ervan overtuigd, die aanklacht van de Joden, die slaat helemaal nergens op. Voor Pilatus is duidelijk, Jezus is onschuldig. Hij weet, zegt vers 18, dat ze hem uit nijd hebben overgeleverd. De aanklagers die zoeken iets tegen Jezus omdat ze van hem af willen. En Pilatus moet recht spreken. En dat is in dit geval Jezus vrijspreken. Maar ja, dat durft hij niet aan. Dan ontstaat er opschudding onder het Joodse volk. De Joden wil die niet tegen het hoofd stoten. En dit is ook niet goed voor zijn carrière. Die positie van Pilatus die was niet zo gunstig. Er waren al eerder allerlei onlusten geweest in Palestina. En dat was bekend geworden in Rome. En pas geleden was er een vriend van Pilatus in ongenade gevallen in Rome bij de keizer. En als er opnieuw nu een bericht gaat naar Rome dat het onrustig is in Jeruzalem, dan kan dat zijn positie kosten. En misschien wel zelfs zijn leven, net als zijn vriend. En daarom is Pilatus besluiteloos. Hij kan Jezus niet veroordelen, want hij is onschuldig. Maar hij kan hem ook niet zonder meer loslaten. Want als hij dat doet, dan heeft hij het aan de stok met de Joden. Dus ja, wat moet hij doen? En dan heeft Pilatus een idee. Juist op deze dag dient zich een gelegenheid aan. Het is de gewoonte om op het paasfeest een gevangene vrij te laten. Waarom? Ja, dat is niet helemaal helder. Waarschijnlijk heeft dat te maken met het paasfeest. En jongens en meisjes, je weet wel wat dat paasfeest inhield, hè, wat er werd gevierd. Bij het paasfeest dachten de Joden terug aan lang geleden. Dat zij gevangen zaten in Egypte. Maar toen had God hen bevrijd. En dat werd gevierd. En dat wordt ook nu gevierd. In welke omstandigheden? Nou ja, ook nu, al is de situatie anders. Maar ook nu waren de Joden min of meer hun vrijheid kwijt. De Romeinen hadden hun land bezet. Zij hadden het voor het zeggen. En dat was voor heel veel Joden moeilijk te verkroppen. En juist als dat bevrijdingsfeest, als op dat paasfeest wat nu gevierd wordt, komen er allerlei gevoelens, nationalistische gevoelens naar boven. En juist op dat feest werd er een gevangene vrijgelaten. Als een soort van symbolische daad. Wij zijn vroeger, lang geleden, bevrijd uit de gevangenis van Egypte. En nu laten wij een gevangene vrij. Is dit gebruik ingevoerd door de Joden als een herinnering aan die bevrijding uit Egypte? Of is dit gebruik ingevoerd door de Romeinen? Die ook op, dat weten we, op bepaalde andere feesten die zij vierden gevangenen losliet. Nou ja, in ieder geval wil Pilatus dit gebruik aangrijpen tot zijn eigen voordeel. En daarom schuift Pilatus die twee gevangenen naar voren, Barabbas en Jezus. Let goed op wat Pilatus doet. Pilatus die is bereid om Jezus als een gunst vrij te laten. Maar wie laat je vrij? Ja, je laat alleen maar iemand vrij die schuldig is. En met dat hij Jezus op tweetal zet om hem vrij te kunnen laten, heeft hij, hoewel hij gezegd dat hij onschuldig is, hem eigenlijk toch schuldig verklaard, veroordeeld. En waarom doet Pilatus dat? Hij wordt gedreven door egoïsme. Hij doet niet wat hij wel had moeten doen. En dat gaat ten koste van Jezus uiteindelijk. En zo zijn er gemeenten ook vandaag nog heel veel mensen. Leiders, machthebbers. Die aan zichzelf denken ten koste van anderen. En over de rug van een ander heen proberen ze hun eigen positie veilig te stellen. Denk maar, jongens en meisjes, aan een belangrijke leider in een land die oorlog wil voeren om zichzelf belangrijker te maken, om zijn naam groter te maken. Dat gaat wel ten koste van heel veel burgers. Denk maar aan iemand die zegt, ja, maar het gaat om mij. Ik moet het goed hebben. En dan moeten anderen voor mij in gevaarlijke, onveilige omstandigheden gaan werken. We buiten hen uit. Ze moeten dat doen voor een habbekrats. Dat is niet eerlijk, maar ja, ik word er beter van. Of moeten we nog wat dichter bij huis komen? Want kijk, Pilatus die schuift Barabbas en Jezus naar voren. En zo schuift hij de beslissing die hij al had moeten nemen voor zich uit. Hij had Jezus vrij moeten laten. Hij doet niet wat hij wel had moeten doen. En jij? En ik? Want kijk, je komt in aanraking met Jezus. Of je dat nou wil of niet. En je wordt geroepen om je positie tegenover hem te bepalen. Maar wat doe je? Ja, je schuift dat voor je uit. Je hebt jezelf er niet voor over. Je wil neutraal blijven. Je probeert je eruit te redden. Ja, ja, zeg je, het zou misschien wel anders moeten. Ik zou God echt wel moeten liefhebben. En ik zou de Bijbel meer moeten lezen. En ik zou meer moeten bidden. En ik zou er ook meer uit moeten leven. Maar ja, ik ben druk. Ik heb zoveel aan mijn hoofd. De kinderen vragen zoveel aandacht van me. En het werk slokt me op. En ja, ik ben nog te jong. Het komt me nu niet zo goed uit. Het kost me te veel. Het kost me mezelf. Straks. Van de zomer. Volgend jaar. Nou dan. Wat doe je? Je bent net als Pilatus. Je zoekt een uitvlucht. Je ontloopt je verantwoordelijkheid. Je schuift wat God van je vraagt vooruit. En misschien denk je zo in een soort van veiligheidszone te zitten. Maar dat is niet het geval. Wat vraagt Pilatus? Hij vraagt, wie zal ik loslaten? Maar met die vraag plaatst hij Jezus op hetzelfde niveau als Barabbas. En in wezen betitelt Pilatus Jezus als schuldenaar. Want anders had hij niet hoeven te vragen om zijn loslating. En het lijkt alsof Pilatus geen beslissing maakt over Jezus. En toch maakt hij die wel. Want tegenover Jezus kun je nooit neutraal staan. Je verwerpt hem uiteindelijk. Of je buigt voor hem neer. Dat is van tweeën één. Neem je dat mee? Ja, maar niet alleen Pilatus vraagt wat. Het volk vraagt ook wat. Onze tweede gedachte. Wat het volk vraagt. Wat doet het volk, de menigte die bij elkaar gekomen is, bij dat rechthuis van Pilatus? Wat doet het volk met dat voorstel, met die voordracht van Pilatus? Nou, wat verwacht Pilatus? Hij verwacht dat ze Jezus kiezen. En niet Barabbas. Pilatus die wil Jezus vrijen. En ik denk, gemeente, persoonlijk dat hij niet aankomt met iemand die heel populair is onder het volk. Er zijn wel verklarers die zeggen, ja, die Barabbas, dat was iemand die heel populair was onder het volk. Dat zou een verzetsheld zijn geweest, die in opstand zou zijn gekomen tegen het Romeinse gezag. Dat Romeinse gezag had hij uitgedaagd. Nou, stel dat hij dan voor de goede zaak had gestreden, vanuit Joods oogpunt bezien. Dat betekent nog niet dat hij per se geliefd is bij het volk. Hij was wel een moordenaar. Wil je die op vrije voeten hebben? En Pilatus wil Jezus vrij hebben. Maar ja, hoe krijgt hij dat voor elkaar? Nou ja, Pilatus was niet dom, maar hij wist wel wat er speelde. Hij wist dat Jezus populair was onder het gewone volk. Dat de mensen in grote getalen naar de Heer Jezus trokken om hem te kunnen horen spreken, om getuige te zijn van de wonderen die hij deed. En daar denkt Pilatus handig gebruik van te kunnen maken. Kijk, die geestelijke leiders, die elite die Jezus aan hem heeft overgeleverd, ja, kijk, die krijgt hij niet om. Dat is volstrekt helder voor. Maar al die mensen die zijn gekomen, het gewone volk, die staan toch anders tegenover Jezus. Een paar dagen geleden hebben ze enthousiast de Heer Jezus binnengehaald in Jeruzalem en geroepen, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Pilatus die zet Jezus naast Barabbas. Zie je ze staan, die twee? En ze lijken totaal niet op elkaar. Kijk eens goed. Zie je dat? En het verschil zit hen vooral in wie ze zijn. Kijk, ik zie Barabbas staan. Zijn naam betekent zoon van de vader. Hè? Bar, zoon. En Abba, vader. Zoon van de vader. Ja, daar staat hij, Barabbas. Zoon van een vader. Hij staat naast de zoon van de vader. En hoe verschillend zijn ze. Er staat een moordenaar tegenover de vorst van het leven. Barabbas die neemt het leven van een ander. En de Heer Jezus die geeft leven aan een ander. Er staat een man, zeg maar, met een zwaard in zijn handen. En er staat een man met een beker in zijn hand. De lijdensbeker. De een is moordenaar, de andere is middelaar. De een die gebruikt zijn handen om te doden. Een ander kwaad te doen en een ander gebruikt zijn handen om goed te doen. Om te redden en te genezen. De een is een man vol van geweld. En de ander is een man vol van genade. De een is een kwaaddoener. De ander is een weldoener. De een die is onrechtvaardig, de ander is rechtvaardig. De een is schuldig, de ander is onschuldig. De een is een wetsovertreder, de ander is de wetsvervuller. De een komt van boven, de ander komt van beneden. Ik zie een vrijheidsstrijder staan die met geweld het opneemt tegen de vijandelijke, machtige Romeinse bezetter. Ik zie ook een vrijheidsstrijder staan die het zonder geweld opneemt tegen een veel machtige tegenstander. De vorst van de duisternis. De overste van de wereld. Ik zie twee gevangenen staan. Jezus die staat naast en tegenover Barabbas. En Pilatus vraagt, wie van de twee zal ik loslaten? En het volk vraagt ook wat. En hoe? Pilatus denkt, nou ja, de keuze is wel snel gemaakt. Maar hij vergist zich. De overpriesters, die hitsen de menigte op. He, ze hebben Jezus vals beticht dat hij de mensen zou ophitsen tegen de Romeinen. Maar wat ze hem voor de voeten werpen, dat doen ze zelf. En de opgehitste menigte die vraagt om de vrijlating van Barabbas en de kruisdood van Jezus. Het klinkt een oorverdovend lawaai. De hele menigte schreeuwt als één man. Kruisigen! De evangelist Lucas vertelt dat de naam van Jezus geen eens wordt genoemd. Kruisig deze! Aan het kruis met hem, laat Barabbas vrij. Sebastian Bach, die laat het moment dat de menigte vraagt om de vrijlating van Barabbas in de Matthäus Passion klinken. Dat is heel indrukwekkend. Of misschien moet ik ook wel zeggen huiveringwekkend. Dan klinkt er een hoge toon, vol emotie. En je hoort het volk als het ware roepen, Barabbas, Barabbas. He, in het Latijn, als het in het Latijn wordt gezongen, Barabbam, Barabbam. De menigte vraagt om de vrijlating van Barabbas en ze schreeuwen Jezus naar het kruis toe. Kijk, als je dat op je in laat werken, dan kun je zomaar de vraag stellen, hoe is het mogelijk? Dat Jezus door zijn eigen volksgenoten wordt verworpen. Matthäus die schrijft zijn evangelie allereerst aan de Joden. En je hoort door de woorden heen die hij opschrijft. Een soort van verbijstering. Hoe is het mogelijk? Het is zo onredelijk dat ze een moordenaar verkiezen boven de vorst van het leven. Heer Jezus die kwam tot de zijnen. De zijnen hebben hem niet aangenomen. En Pilatus, jij probeert het nog een keer. Maar wat heeft hij dan voor kwaad gedaan, zegt hij. Maar op die vraag klinkt geen antwoord meer. Er klinkt geen eens meer een valse beschuldiging. Ze hebben geen antwoord. Ze vragen, ze schreeuwen alleen nog maar. Ze verwerpen de van God gegeven zaligmaker. Ze hoeven hem niet, ze willen hem niet, ze stemmen hem niet. Ze begeren hem niet, zoals Jesaja al had geprofeteerd. Wat hier gebeurt, gemeente, dat is de totale ontmaskering van de zonde. Want wat is nou het hart? Wat is nou de kern van de zonde? Dat is Jezus niet willen. Niet willen dat hij alle ruimte van je hart, van je leven inneemt als koning. En in die vraag van Pilatus, ja maar wat voor kwaad heeft hij gedaan? Hoor je hoe dwaas dat is? Ja, dwaas, maar ja, het is niet alleen iets van vroeger. Van toen, dat mensen Jezus niet willen, dat is ook iets van vandaag. Ook vandaag wordt Jezus door veel mensen verworpen. En de vraag is, waar sta ik? Waar sta ik in deze geschiedenis? Ik moet denken aan een tekening die van deze gebeurtenis is gemaakt. Een tekening gemaakt door de bekende schilder Rembrandt. En je ziet Pilatus op het bordes staan en Jezus en Barabbas naast hem. En dan onder aan dat bordes staan dan de overpriesters. De leiders, de geestelijke leiders van het volk. En je ziet ook die volksmenigte staan. Beschuldigende vingers die worden omhoog geheven. En vuisten worden gebald. En er wordt geschreeuwd tot en met. Maar Rembrandt heeft het volk en de leiders een beetje aan de zijkant getekend. En als je zo kijkt naar die tekening, naar dat schilderij. Dan word je er als het ware zo ingetrokken. Het is alsof je er middenin komt te staan. Tussen die mensen komt te staan. En van toeschouwer word je deelnemer. Nou, wij worden vanmorgen door de Heilige Geest in dat schilderij getrokken, in de geschiedenis getrokken. Je wordt getuige, je bent erbij vanmorgen. Nou zeg eens jongelui, hoe sta je ertussen? En hoe zou jij hebben gekozen? Ja, misschien heb je afgelopen week bij de verkiezing van de provinciale staten gekozen, misschien ook niet. Maar vandaag krijg je stemrecht. Sterker nog, Je kunt je niet onttrekken aan de stemming. Twee gevangenen worden je voorgesteld. Je staat erbij. En je wordt geroepen. Je stembiljet in te vullen. Wie wordt het? Ja, zeg, je kan er wel tussen staan, maar ik weet zeker dat ik nooit zou vragen wat die menigte in Jeruzalem vraagt. Ik roep dat niet. Weg met Jezus. Nou, ik ben heel blij dat je dat zegt. Maar tegelijkertijd zeg ik ook, zeg dat niet te snel. Zeg niet te snel, ik zou voor Jezus hebben gekozen. Zou je dat hebben gedaan? Dwars tegen die hele mensenmeute, mensenmassa in. Zit het niet heel diep in ons dat we uiteindelijk Jezus niet willen? Zeker als het gaat om een lijdende Jezus. Moet een kruiskoning mij verlossen? Dat stuit me tegen de borst. Hè? Die houding van, ja maar ik red mezelf wel, dat zit heel diep in mij en diep in ons. Staan we echt zo ver bij die schreeuwende menigte vandaan? Trouwens, hebben wij in Adam al niet gekozen? Hebben wij op aanraden van de duivel niet verkeerd gekozen? Gekozen voor een helse moordenaar? En blijkt dat niet steeds in de keuzes die we maken en in dat wat we zeggen en in dat wat we doen? Ik heb de moordenaar van mijn ziel omarmd. En hij die mij het leven wil geven en die sprekend tot me komt, die heb ik het zwijgen opgelegd. Alleen daarom al was het nodig dat de Heer Jezus de lijdensweg verder ging. Naar Golgotha toe. Kijk, bij het rechthuis van Pilatus en in het lijdensevangelie wordt mij een spiegel voorgehouden. En eerlijk is eerlijk, dan kom ik er niet zo goed af. Ik ben niet beter dan de menigte die daar roept om de kruisdood van Jezus. En heb ik dan niet alle reden om me vanmorgen klein te maken, me te verootmoedigen voor God en te vragen, vergeef, vergeef, o God. Dat ik de moordenaar van mijn ziel heb omarmd en zo gemakkelijk steeds weer doe. Maak het anders door de kracht van uw geest, zodat ik uw zoon leer omarmen, leer omhelzen in het geloof. Zou de Heer daar niet op uit zijn? En dat brengt ons bij het laatste. Wat God vraagt. Wat God vraagt. En dan letten we vooral op wat God vraagt van zijn zoon. Van Jezus. En op wat hij vraagt van ons. Wat God vraagt. Wat vraagt God van zijn zoon? Overgave. Om zich onschuldig te laten veroordelen. Overgave, om die lijdensweg verder te gaan naar Golgotha toe. Overgave, om als plaatsvervanger de weg te gaan die Barabbas en iedere zondaar zou moeten gaan. Kijk, als je met gewone ogen kijkt naar die twee gevangenen die daar staan bij Pilatus. En je let op de uitkomst. Dan zeg je, wat gemeen. Wat er gebeurt is zo oneerlijk. Zo onrechtvaardig. En je hebt gelijk hoor. Dat klopt helemaal. En toch werkt God door al dat menselijke gedoe heen aan zijn plan. Zijn reddingsplan. Dat is wat je ziet als je naar die twee gevangenen kijkt met geloofsogen. En kijk, het evangelie nodigt ons uit om deze gebeurtenissen te bekijken bij hoger licht. Bij het licht van boven, zodat je door die gebeurtenissen heen gaat kijken. En dan kom je een diepere boodschap op het spoor. Kijk, Pilatus, die doet maar niet wat. Nee, God is wat aan het doen. Voor ons. Het was door al dat gekonkel en gekronkel van mensen heen. Wat hier gebeurt, bij het rechthuis, daarin klopt het van geen kant. Maar God die baant ondertussen zijn heilsweg, zijn reddingsweg, een bevrijdingsweg. Kijk, Pilatus die gaf Jezus over. om gekruisigd te worden. Het volk geeft Jezus over om gekruisigd te worden, om gedood te worden. Dat is wat ik zie en ik lees het ook in vers 26. Maar Paulus zegt in Romeinen 8, ik zie toch ook nog wat anders. Wil je het ook zien? Dan moet je de verrekijker van het geloof aan je ogen zetten. Nou ja, wat een verrekijker is, jongens en meisjes, dat weet je wel, hè. Met een verrekijker haal je wat je met je gewone oog niet kunt zien, omdat het te ver weg is, haal je dat wat ver weg is dichtbij. En misschien heb je dat wel eens gedaan, hè, in de vakantie of op een ander moment. Met de verrekijker van het geloof zie ik niet alleen dat Pilatus Jezus overgeeft, maar dat God de Vader dat ook doet. Want God heeft zijn Zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven. Overgeleverd. Ja, zeg je, ik dacht dat Pilatus dat deed en dat het volk daarin een rol speelde en daar verantwoordelijk voor is. En klopt. Maar je moet nog even goed blijven kijken. Je moet nog even verder kijken. Petrus die zegt op het volgende feest, niet het Pascha, maar het Pinksterfeest, tegen de Joodse mensen in Handelingen 3. Jullie hebben de Heer Jezus door de Romeinen aan het kruis vastgespijkerd. En jullie hebben hem, die volkomen rechtvaardig was, jullie hebben hem overgeleverd. En jullie hebben een doodslager, een moordenaar, de vrijheid gegeven. Maar een hoofdstuk later, in Handelingen 4, dan wordt er ook beleden dat dat alles niet buiten de wil en het plan van God is gegaan. Zie je ze staan? Die twee gevangenen? Pilatus die vraagt wat. Wie zal ik loslaten? En het volk vraagt wat. We willen Barabbas los, Jezus willen we aan het kruis zien houden. Maar dwars door dat alles heen vraagt God ook wat. En wat vraagt God van zijn Zoon? Overgaan om zich onschuldig te laten veroordelen. Om zo verzoening aan te brengen. Om het in orde te gaan maken. Om het goed te gaan maken voor schuldige zondaren, opstandelingen tegenover God. God werkt aan zijn reddingsplan. Hier klopt het hart van het lijdensevangelie. Hier klopt het hart van God zelf. Hij die geen zonde gekend nog gedaan heeft, heeft hij tot zonde gemaakt voor ons, plaatsvervangend, in plaats van Barabbas, in plaats van een Adamskind, in plaats van een opstandeling tegen God. Wordt God, Gods eigen lieve Zoon gestraft. Wat vraagt God van zijn Zoon? Overgaan. Om zich onschuldig te laten veroordelen. En Christus, hij gaf zich over. De schuldige die mag gaan. Vrij uitgaan. Dus de schuldige mag gaan. En met de schuldige is het gedaan. De Galatenbrief zegt, let op, er is er nog iemand. Er is nog iemand die overgeeft. Jezus geeft zich over aan de wil van zijn Vader. Hij geeft zich over in handen van zondaren. Hij, Jezus Christus, heeft ons lief gehad en zich voor ons overgegeven. Ja, dat is wat hem bewoog, liefde. Hij vecht zijn veroordeling niet aan, omdat hij sterft voor het behoud van zondaren. De Zoon van de Vader, die gaat in plaats van degene die het verdient naar Golgotha. En daarom gaat er in Jeruzalem een gevangene vrij uit. En Jezus wist echt wel de uitslag van de stemming. Dat wist hij van tevoren. Hij had het al gezegd, ik word overgeleverd. Overgegeven. In de handen van mens. En hij weet, dit is de wil van God. En hij weet, ik ben het lam van God. En ik kan als het lam van God niet vrij uitgaan op het Pascha. Want hoe zou er anders Pascha vrijheidsfeest gevierd kunnen worden. Kijk, jongens en meisjes, de Heere die leidde zijn volk lang geleden, hè, uit die gevangenis Egypte. En hij gaf het volk de vrijheid. Toen werd de Pascha gevierd. Maar daar ging wel de dood van een lam aan vooraf. Toen, Ja, en ook hier in Matteüs 27. En Jezus weet dat maar al te goed. Hij weet dat het zo moet gaan en hij is zo gewillig om deze weg te gaan. Hij krijgt de boeien op dat de boeien bij een ander losgemaakt zouden worden. Zou Jezus, toen hij daar stond naast Pilatus, naast Barabbas, tegenover Barabbas, zou die gedacht hebben aan zijn eerste preek die hij heeft gehouden. Een paar jaar daarvoor. Nou, ik denk dat er geen dominee is die zijn eerste preek vergeet. U weet uw eerste preek, toch? De tekst waar u over preekt. Waar het was, zou Jezus het ook op dat moment in herinnering hebben geroepen. Hij hield zijn eerste preek in de synagoge van Nazareth. En toen las hij Jesaja 61, waar Jesaja profeteerde. Lang voordat de Heer Jezus de Messias kwam, die God zou sturen. Ik zal aan gevangenen vrijlating, loslating verkondigen. En de Heer Jezus die zegt daar, als het aan het preken is, deze woorden zijn in uw oren vervuld. Want hier ben ik. Ik ben gezalfd. Ik ben de Christus om gevangenen vrijheid te schenken. En we zien het gebeuren hier bij het rechthuis. Hij is ermee bezig. Die gevangene Barabbas die wordt vrijgelaten. Maar ja, dat gaat wel ten koste van zijn eigen vrijheid. Wat vraagt God van zijn zoon? Hij vraagt om als plaatsvervanger de weg naar Golgotha te gaan. Hij vraagt overgave om zich als onschuldige te laten veroordelen. En wat vraagt God van jou? Net zo goed overgave. Hij wil dat jij je ook overgeeft aan de Heer Jezus. Waarom? Omdat je gered moet worden. Daar is de Bijbel heel helder in. Er is geen redding, geen behoud buiten de Heer Jezus om. Want, en dat moet je even goed op je in laten werken, je bent gebonden aan de vorst van de duisternis, de vader van de leugen. Of je dat nou erg vindt of niet, of je dat nu voelt of niet, dat geldt jou en dat geldt mij. Dat geldt alle mensen van nature. We hebben ons in de nesten gewerkt. We hebben ons uit Gods nabijheid gezondigd. We hebben hem verworpen. We hebben onze vrijheid verloren. We zijn een gevangene, een slaaf geworden van de zonde. En natuurlijk, je kunt net als Barabbas proberen je vrij te gaan vechten. Maar dat lukt je nooit. Die weg is afgesneden. Vrijkomen kan alleen door vrijkoping. Ja, dat kan nog wel. En dat wil Jezus doen. Hij wil je vrijmaken. Hij wil je vrij pleiten bij zijn vader, omdat hij die vrijheid heeft verdiend. Hij wil je vrijspreken van schuld en straf. Dat tekent hem in zijn oneindige liefde. Hij wil dat je vrij uitgaat. Kijk hier in Matteüs 27. Is het er maar eentje die vrij uitgaat? Dat is die gevangene die naast Jezus staat, Barabbas. Maar hoeveel zijn het er geworden die van hoger hand vrij zijn gesproken van schuld en straf? Veel meer dan één. En dat is evangelie. Dat is genade. Genade is, het klopt niet wat er gebeurt, en toch, het klopt wel, dankzij Jezus. Dat is genade. En daarom mag Barabbas vrij uitgaan. Wat zal dat voor hem geweest zijn? Hij zat in zijn dodencel. Hij wist, ik word berecht. De dood wacht en dan gaat de deur van zijn gevangenis open. En zal hij gedacht hebben, is nu het moment aangebroken? Is dit de dag dat ik gedood zal worden? Maar Barabbas komt erachter dat Jezus de weg gaat die hij had moeten gaan. En hij komt vrij. Zal hij Jezus die plaats vervangen? Zal hij hem nog hebben zien lopen door de straten van Jeruzalem later, op weg naar Golgotha? Is Barabbas misschien op Golgotha geweest? Heeft hij de Heer Jezus zien hangen aan het kruis? Is er iets bij hem van binnen veranderd? Is hij tot bekering gekomen? Werd Jezus voor hem veel meer dan, oh ja, dat is die man, daar stond ik naast en toen werd ik vrijgelaten en Ja, en toen werd hij naar Golgotha geleid. Hoe zal het leven van Barabbas er hierna hebben uitgezien? Is dit anders gaan doen? Ik kan het je niet zeggen. Ik kan je wel zeggen, wij mogen het anders gaan doen. Weet je wat Paulus schrijft in 2 Korinthe 5? Daar schrijft hij, Christus is voor ons gestorven. Opdat zij die leven niet meer zouden leven voor zichzelf. Maar voor hem. Kijk, God de Vader die gaf zijn zoon over om gekruisigd te worden. En God de Zoon die gaf zich over aan de wil van zijn Vader. In handen van zondaren. Maar de Heilige Geest die wil ons zo ver brengen. En jou zo ver brengen dat je je gaat overgeven. Aan de zaligmaker. Kwam het al zo ver in je leven? Ging je het anders doen? Kwam er, hoe dan ook en wanneer dan ook, kwam er een verandering in je leven? Kwam je anders tegenover God te staan? Leerde je leven van zijn liefde? Kwam je op de knieën? Werd je door hem, zoals Psalm 107, dat zingt, bevrijd van slaafse banden. Kijk, dan mag je met vallen en opstaan. Elke dag je leven hem toewijden. En hem belijden. Dan mag je met woorden en daden hoog opgeven van de drie enige God. Dan mag je hem aanwijzen. Dan mag je hem aanprijzen. Dan mag je hem aanraden aan anderen in je gezin en daarbuiten. Dan mag je die raad van de overpriesters en dus ouderlingen die je leest in vers 20. Die raad van hen die mag je gaan omdraaien. Zij gaven aan het volk stemadvies. Zij raden aan stem Barabbas. Nou draai dat om. En geef een veel beter het enige juiste advies aan anderen. Raad anderen aan om niet de moordenaar van je ziel te kiezen. Maar de vorst van het leven. Ja, zeg je, dat heb ik gedaan. Ik mocht zelf tot die goede keus komen. Ik wil anderen hem aanprijzen en aanraden. Ik heb hem lief. Ik kan echt niet zonder hem en ik wil ook niet zonder hem leven. Maar ik vind het zo lastig. Om elke dag het oog op hem te houden. Om me elke dag door hem te laten leiden. Er zijn zoveel stemmen die klinken. En de een zegt je moet die kant op. En de ander zegt je moet die kant op. En je moet zoveel keuzes maken. Dat brengt me zo in verwarring. En wat de Heer van mij vraagt. Heel praktisch soms ook. Dat vind ik soms ook zo'n zoektocht. Ja, dat is denk ik heel herkenbaar. Maar hoor eens. Je eert God niet alleen door hele grote en hoge en goede woorden over hem te spreken. Je eert God niet alleen door hem aan te wijzen en aan te prijzen en aan te raden aan anderen. Je eert hem ook als je als een klein, kwetsbaar, zondig mens vraagt om zijn leiding. Je eert hem ook als je je handen vouwt en vraagt, geef dat ik het goede mag doen. Dat mag je heel concreet maken. Heere, u vraagt van mij wat. Ik wil uw wil doen. Geef dat ik het goede mag doen. In de klas, als die klasgenoot wordt weggezet door de groep. Op social media, waar soms van alles langskomt. Geef dat ik het goede mag doen op mijn werken, maar ook in familieverband. In contact met anderen. Geef dat ik het goede mag doen in de omgang met uw schepping. En geef mij meer en meer uw Heilige Geest. Opdat ik het goede mag doen, mag leven tot eer van u. Ja, zeg je, dat is allemaal wel waar wat je zegt. Maar laat ik het vanmorgen maar gewoon eerlijk zeggen. Ik ben het heilige vuur kwijtgeraakt. Ik ben achterop geraakt in de genade. Het is in mijn leven toch weer om mezelf gaan draaien. Ik ben het gaan zoeken in geld, in de carrière, in macht, in succes. Ik heb verkeerde keuzes gemaakt. Ik heb God niet gegeven wat hij wel verdiende, waar hij ook recht op heeft. Nou, is dan vanmorgen niet het moment om dat ook eerlijk te belijden aan de Heer. En te vragen om vergeving. Om meer liefde. Om volharding. En is het dan ook vanmorgen niet de hoogste tijd dat je de goede strijd weer eens gaat strijden? Abraham Hellenbroek, bekende Nederlandse predikant, die leefde aan het eind van de 17e en begin van de 18e eeuw, die schrijft zo mooi wat de menigte daar bij het rechthuis van Pilatus doet met Jezus. Dat moet jij doen met de wereld en met de zonde. Eis die aan het kruis. Daar moet je voor werken, daar moet je voor roepen. Laat die gekruisigd worden. Steeds weer opnieuw. We hebben vanmorgen gelet op twee gevangenen. Let vooral op die ene gevangene. Die geboeid achterblijft. Om vervolgens gewillig de weg te gaan naar Golgotha. Om zich daar over te geven. Tot op het vloekhout. Met maar één bedoeling. Om u de echte vrijheid te geven. En om jouw schuld uit zijn boek weg te schrijven. In hem wil God je genadig zijn. En doet hij zijn toorn teniet. Want de hitte van zijn gramschap, die is in Jezus geblust. Pilatus die bood Barabbas en Jezus aan. De grote God biedt u zijn zoon aan om uw straf te dragen. Wat is uw reactie op dit aanbod? Amen.